Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 119, het 15e vers. Weersnood, bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. 119, het 15e vers. Wij slaan het woord Gods op bij de 26e psalm. Uit de psalmen lezen wij de 26e. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het eerste vers van psalm 111. Looft halleluja, loof den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. 111, het eerste vers. Psalm 26, een psalm van David. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtigheid. En ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. Heere, ik heb lief de woning van uw huis en de plaats des tabernakels uwer eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welker handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtigheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Slaan wij het woord Gods op bij de 84ste psalm. Wij lezen vanavond en overdenken het laatste gedeelte van deze psalm. Psalm 84, de versen 11 tot en met 13. Daar lezen wij Gods woord, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wonen, te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zoeken wij nu eerst Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, nog eenmaal ligt deze psalm, dit pelgrimslied voor ons. We hebben er al onderwijs uit mogen ontvangen vanmorgen en vorige week. En nu ligt dit schriftgedeelte opnieuw voor ons. We mogen opnieuw gaan overdenken wat deze dichter, geïnspireerd door de Heilige Geest, te boek heeft gesteld. En het onderwijs daarin vervat is ook voor vandaag van nog zo grote betekenis. Heere, heilig het aan ons hart. Geef om te beginnen dat we het verstaan mogen wat hier staat. En dat het op de rechte wijze ook vertolkt mag worden. En dat de boodschap, uw woord, zo ook duidelijk in het midden der gemeente mag klinken. Maar dat het dan ook niet alleen onze oren, maar daarbij ook onze harten mag bereiken. En dat het in ons binnenste mag afdalen. En dat wij daar vooral mogen verstaan wat gij hierin te zeggen hebt. Dan gaat het over de keus, heren. De dichter heeft de keus gedaan. Laat dat in ons leven geen onbekende zaak zijn, althans deze keus. We hebben allemaal natuurlijk al gekozen voor de tenten der goddeloosheid. Voor een leven zonder God. Maar mag dat dan anders worden als het nog altijd zo is, Heere? En als het anders werd, mag dan de keus vernieuwd worden? En wilt gij ons leren om zo ook uw woord niet alleen te horen en te verstaan, maar ook in praktijk te brengen, opdat het horen van het woord met het geloof gemengd mag zijn en opdat het vruchtbaar mag worden in een godzalige levenswandel, in een wandel in oprechtigheid. Heere, vanmorgen hebt u ons uw woord gegeven, niet alleen in de hoorbare vorm van de prediking, maar het heeft u behaagd om ook bij brood en beker, bij die tekenen en zegelen van het sacrament, op een zichtbare wijze te verkondigen dat gij genadig en barmhartig zijt. En dat gij in Christus een weg ontsloten hebt voor zondaren om met God verzoend te zijn en in de verzoende betrekking met u te leven. Heere, wat is daar de vrucht van? En wat zal dit ook in de dagen die komen gaan uitwerken? En hoe wilt gij nu dat degenen die uw naam vrezen wandelen zullen? Laat er ook vanavond in deze uren van nabetrachting onderwijs vanuit uw woord mogen zijn. En laat het ons ook de weg mogen wijzen. De weg niet alleen naar u toe, maar ook met u. Verder op de weg des levens. Onder uw hoede, onder uw leiding, onder uw bescherming, onder uw regering. Want alleen dat is een gezegend leven, Heere. Als uw volk zich aan u mag verbonden weten, maar als het zich ook aan u mag leren onderwerpen. En als het in die verbondenheid en in die onderwerping alles mag doen. Niets mag doen zonder overleg met u. Maar alles mag doen in afhankelijkheid van u. Heere, denk aan ons in uw gunst. En zegen gij uw woord in het midden der gemeente. Voor ons hier, zoals ook voor degenen die hier niet zijn kunnen. U weet dat er ook heel wat zijn die door allerlei omstandigheden niet meer naar de kerk kunnen komen. Wellicht voor velen zal dat blijvend zo zijn, omdat vanwege de gebreken van de ouderdom het niet meer mogelijk is om met de gemeente op te gaan. Want een zegen, Heere, dat u niet alleen plaatsgebonden bent, maar dat u daar ook zijn kunt en wilt, waar harten naar u uitgaan en waar om uw gunst en genade gesmeekt wordt. Laat dat ook ondervonden worden, Heere, in dagen van ziekte en van ouderdom. En wilt gij het bewijzen dat u naar zulken ook wilt omzien? Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen komen vanwege het feit dat ze hun kleine kinderen thuis moeten verzorgen en oppassen. Denk ook aan de kleine kinderen, Heere, die van het evangelie of nog helemaal niets begrijpen of nog maar zo weinig. Maar laat toch in hun jonge leven het zaad van het evangelie gestrooid mogen worden, Heere. En laat dat woord in hun jonge leven een kracht mogen worden tot zaligheid. Waardoor ook onze kinderen vroeg leren zoeken het heil dat nooit vergaat. En onze jonge mensen, Heere, vergeet die ook niet. Ze hebben het zo druk met allerlei dingen en er komt ook zoveel naar hen toe. En ze maken zich vaak ook druk met allerlei dingen waar ze zich beter niet druk mee konden maken. Maar het komt zomaar naar hen toe en, Heere, het hart, het menselijk hart, ook het jonge hart, dat trekt daar toch naar. Maar laten zij ook mogen komen tot die onberouwelijke keus. Tot die keus waar de dichter in de woorden van onze tekst van spreekt. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in z'n bozen tent. Doe hen zien, Heere, dat de wereld veel belooft, maar niets geeft. Dat de wereld wel veel aantrekkingskracht heeft, maar dat het allemaal bedriegelijk is. Doe hen ook zien dat wat u belooft en wat u voorstelt in het evangelie geenszins bedriegelijk is, maar dat dat echt is en dat een mens daarop aan kan en dat dat echt gelukkig maakt. Heere, werk zo onwederstandelijk ook in jonge harten en doe uw heil door hen zoeken en wilt het hen ook laten vinden. Zegen alles in uw koninkrijk, Heere, al de arbeid die daar verricht mag worden in het verkondigen van uw woord, maar ook in het bezoeken der gemeente, in het bezoeken van gezinnen en van zieken en van ouden. En als het woord daar klinkt en als het woord daar gesproken wordt, laat dat ook wat mogen nalaten, Heere. Wilt u geven dat alom waar het evangelie nog in vrijheid verkondigd mag worden, uw Heilige Geest daar gebruik van maakt. En dat dat dan ook tot zegen en tot opbouw van uw kerk mag wezen. Over de ganse aarde, ook op het terrein waar zending bedreven wordt. Laat uw woord ook onder het volk van Israël zijn kracht mogen doen. En laat het evangelie van de Heere Jezus Christus daar gezien en verstaan mogen worden, Heere. Ontdaan van alle menselijke bewindsels en alles wat er omheen gebouwd is. Breek daar doorheen, opdat die naam zo heilig, groot en goed ook door Israël zal mogen worden aangeroepen. Heere, wees gij met alle die gij over ons geplaatst hebt en die gij een taak hebt gegeven om ons land en ons volk te regeren. Wees bijzonder ook met ons koninklijk huis, met onze koningin en met alle die daar tot het huis van Oranje behoren. U weet wat zij nodig hebben voor de vervulling van hun taak. U weet ook wat ze nodig hebben om in de waarachtige vrezen van uw naam te mogen leven en het ons volk te kunnen voorleven. Laten ze dat ook zoeken, Heere. Laten ze dat ook begeren. En wilt u het genadig werken. Geef wijsheid en geef verantwoordelijkheidsbesef. En geef ook een besef van afhankelijkheid aan alle die tot verantwoordelijk werk geroepen zijn. En geef, o God, dat wij in de tijd waarin wij leven, waarin zoveel dingen bedreigd gaan worden, dingen die vroeger eigenlijk vanzelfsprekend waren en die door iedereen als hoog en als heilig en als onaantastbaar erkend werden, maar die nu aangetast worden en ondergraven worden. Heer, wilt gij geven in een tijd waarin hoe langer hoe meer afvalt en wegvalt van wat vroeger dierbaar werd gehouden. Wilt gij geven dat in zo'n tijd uw kerk getrouw mag zijn en dat het evangelie als het woord van goddelijk gezag nog vele harten zal mogen raken en vele consciënties zal binden. Heere, u staat niets in de weg. En juist in een tijd van afval en van toenemende goddeloosheid, als ge dan werkt, Heere, dan zal uw naam nog groter en heerlijker worden. En dan zal onmiskenbaar duidelijk zijn voor vriend en vijand dat gij genadig zijt en dat gij regeert en dat gij nog wonderen doet en dat uw naam Heere is. Denk zo aan ons land en aan ons volk en denk aan al de volkeren in deze wereld waar zoveel leed en zoveel verdriet en zoveel ellende verwerkt moet worden. Heere, betoon het toch te midden van alle ellende dat u een barmhartig God zijt. En maak een einde aan al het bloedvergieten en al de ongerechtigheid en de haat en de boosheid van mensen. Heere, wil nog in uw genade aan deze schepping gedenken en haar nog uw gunst betonen. Onverdiend, maar om de verdiensten van Christus. Hoor ons zo nog, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, de versen 5 en 6. Psalm 84, de versen 5 en 6. O God die ons ten schilde zijt, en want God de Heer zo goed, zo mild. Hij is nu in de tempel geweest, deze dichter, deze pelgrim. Hij heeft het heiligdom aanschouwd. Hij heeft daar gezien bij vernieuwing. Hij kende dat van vroeger ook al wel en vandaar dat het verlangen zo wakker was in zijn ziel. Hij heeft daar gezien en aanschouwd Gods grootheid en Gods sterkte. Hij heeft de rijkdom van de dienst des Heren mogen zien en daar in zijn ziel ook wat van mogen beleven. En dan gaat hij straks weer naar huis. Want hij woont daar niet. Hij woont niet in Jeruzalem, nog minder in de tempel. Hij woont ergens anders, misschien wel heel ver weg, in een van de uithoeken van Israël. In het gebied van Issachar of van Zebulon, ver in het noorden misschien wel. Daar is zijn woning, daar is zijn gezin, daar is zijn werk, daar hoort hij. En dus moet hij weer terug met de beleving als herinnering. Het is mij goed nabij God te wezen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Maar ja, dat gaat voorbij. Dat huis, dat ziet hij voorlopig niet meer. En daar knielt hij voorlopig niet meer. Hoe gaat hij dan naar huis? U herinnert u uit de prediking van vorige week zondag dat hij maar wat jaloers was op die mensen die daar nou altijd mochten blijven. Die hun woonplaats daar hadden, die hun werk daar hadden. Vers 5 zei het wel, gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Is hij niet jaloers als hij weggaat? Is hij niet nog meer jaloers nu zij mogen blijven en nu hij weer terug moet? Nee, toch niet. Hij gaat inderdaad bemoedigd naar huis. En we letten vanavond op die terugtocht. Hoe gaat hij? Met de keus in zijn hart. Dat is vers 11. Met de verwachting in zijn ziel. Dat is vers 12. En met zijn vertrouwen op God. Dat is vers 13. De keus. Allereerst de keus, ja, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Het was ook een dag vol verrassingen, daar in Gods voorhoven. Verder mocht hij trouwens ook niet komen, deze Jood, buiten de stam van Levi, buiten het huis van Aaron, de voorhoven. Het heiligdom zelf mocht hij niet betreden. U weet dat alleen de priesters het heilige mochten binnengaan. En dat alleen de hoge priester nog verder mocht. Het heilige der heiligen. Maar dat heeft hem niet gedeerd. Het verblijven in Gods voorhoven was hem al zo groot. En die dag daar was al een dag, zei ik, vol verrassingen. Wat heeft hij daar allemaal niet gezien en meegemaakt en kunnen aanschouwen en kunnen beleven? Daar in de voorhof stond in ieder geval het brandofferaltaar. Daar werden de dieren geslacht. Daar vloeide het bloed der verzoening. Daar ging het offer in rook op. Goden tot een welriekende reuk. Daar zegende de priester de scharen. Daar mocht de offeraar horen uit de mond van de zoon van Aaron, de priester, dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Daar werd beleefd wat de dichter van een andere psalm heeft gezongen. Maar bij u is vergeving. En daar in Gods voorhoven, daar was ook het wasbekken waar de priester zich in mocht baden. Het herinnerde aan de reiniging, aan de heiliging. Het offeraltaar herinnerde aan de vergeving en de rechtvaardiging. Hoe kan een mens een zondaar rechtvaardig verschijnen voor God? Wel door het bloed dat voor hem gestort is en waarmee hij bedekt is. En dat wasvat herinnerde hem aan de heiliging. Zonder heiligmaking zal immers niemand de Here zien. Dus ook de afwassing van de smet der zonde, de uitroeiing van de verdorvenheid in 's mensen bestaan, is een noodzakelijk onderdeel in het leven van Gods kinderen. Maar ook daar kreeg deze dichter onderwijs in. En verder kon hij dan niet kijken, want hij mocht dat heilige niet binnen, maar hij wist. Hij zag wel de priester daar binnen gaan. En hij zag wel de rook van het wierookaltaar opkringelen omhoog. Als een herinnering aan het gebed dat opstijgt voor Gods heilig aangezicht. Als een welriekende reuk. Hij wist ook dat daar achter die eerste voorhang stond de tafel der toonbroden als het symbool van het brood des levens, waardoor een hongerige ziel gespijzigd wordt. En dat daar eveneens stond de kandelaar, de zevenarmige luchter met het nimmer uitdovende licht. Heeft hij daar misschien aan gedacht toen hij God een zon noemde, een licht? En daar nog verder, waar de hoge priester alleen komen mocht. Hij had het niet gezien, hij kon daar uit eigen ervaring niet van vertellen, van dat binnenste heiligdom, maar hij wist dat daar de verzoening met name plaatsvond op de grote verzoendag. Als de hoge priester binnenging met de schaal, met het bekken, met bloed, om dat te sprenkelen op het verzoendeksel bovenop de ark. Hij wist van die dingen. En hij had er een verlustiging in gehad. Jazeker, als hij over deze dingen mocht mediteren en als door de Heilige Geest de werkelijkheid van deze dingen in zijn ziel werd verklaard, dan kon hij zeggen met een ander: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. En zo was het voor die man geworden een dag met eeuwigheidswaarde. Vol van de gunstbewijzen Gods, van de tegenwoordigheid Gods. En is er ooit iets voller en rijker te denken dan Gods tegenwoordigheid en Gods gemeenschap. Iets van wat de 12-jarige Jezus straks zal zeggen als hij in de tempel is, is ook in de ziel van deze dichter geweest. Te mogen zijn in de dingen des Vaders. Niet daar zo af en toe is van te horen en er is een ogenblik wat een indruk van te hebben, maar te mogen zijn in de dingen Gods. Met heel het hart en met heel het bestaan en met alle denken en met alle gevoelen en met alle beleven. Weet u daar ook van? Weet u van dit soort ervaringen ook wat? Was het mogelijk vandaag zo? Er zijn twee mogelijkheden. Binnen of buiten. Binnen of buiten de voorhoven des Heren. Binnen of buiten die plaats waar God zijn gunst doet beleven en waar hij zijn genade bekend maakt. Waar bent u? Maar u zegt, kan dat gaan naar die voorhoven en kan dat waarnemen van al die godsdienstige plichten ook niet veruitwendigen? En is het in vele gevallen ook niet veruitwendig? Was dat bij het volk Israël eigenlijk ook niet in vele gevallen zo? Dat ze wel naar de tempel gingen, maar dat hun hart er niet was. Dat ze wel naar de tempel gingen en dat ze wel de offers brachten en dat ze wel de gebeden, voorgeschreven gebeden opzeiden, maar dat de Heere er geen behagen in had en dat zij er geestelijk ook niets verder mee kwamen. Zeker, dat gebeurt menigmaal. En dat gebeurde niet alleen menigmaal toen daar in Israël, maar dat kan vandaag nog gebeuren. Niet elke tempelganger in Israël had het geheim geleerd van de waarachtige ontmoeting met God. En niet elke kerkganger kent het geheim van het ontmoeten met van de Heere. En niet elke avondmaalganger kent het geheim van de gemeenschap met God. En dan kan een mens wel met de dichter instemmen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Maar het is een verschil of je dat met je lippen of met je hart zingt, nietwaar? Met de dichter was het echt. Daar was het geen vormendienst, daar was het geen uitwendige zaak. Daar was het beleving. En als hij het zingt en zegt en ons voorzegt, dan is het echt. Dan komt het uit zijn ziel. En dan maakt hij ook met zijn hart en met zijn ziel, met zijn innerlijke overtuiging een tegenstelling, zoals onze tekst dat duidelijk laat weten. Eén tegenover duizend. En hij zegt, één is meer dan duizend. Eén dag in Gods voorhoven is beter dan duizend elders. En wat zijn die duizend dagen elders dan? Ach, dat kun je ook weer op duizend manieren verstaan. Maar in ieder geval, die duizend andere dagen, dat zijn misschien wel mooie dagen en goede dagen en dagen met allerlei dingen waarover een mens zich verheugen mag. Dat hoeven we nog niet bepaald hier, althans nog niet zondige dingen te zijn. Het kunnen ook de geneugten en de genietingen van het aardse leven en van de aardse zegeningen zijn. Maar hij bedoelt, het zijn wel duizend dagen zonder God. Duizend dagen waarin de Heere gemist wordt. Duizend dagen waarin de omgang en de gemeenschap met de Heere niet beleefd wordt. Of je dat nou nog nooit beleefd hebt, ook voor die duizend dagen niet, omdat je nog een onbekende bent van God en van zijn genade. Of doordat je misschien in onachtzaamheid bij de Heere vandaan gezworven bent, al weet je uit vroeger tijden misschien anders en misschien beter, maar al die duizend dagen waarin Gods gemeenschap niet gekend en Gods nabijheid niet beleefd werd en Gods woord niet recht met de ziel verstaan werd, het zijn eigenlijk allemaal verloren dagen. Nogmaals, ik zei, het hoeven nog niet allemaal dagen in de goddeloosheid te zijn, maar dagen waarin we vervuld zijn met het vergankelijke, met het stoffelijke en met het tijdelijke. We mogen het misschien allemaal nog best zien als uit Gods hand gekomen. Maar toch zonder de aanschouwing van Gods aangezicht. Zonder de beleving van zijn gunst. En dan zegt de dichter, één dag in uw voorhoofd, waar ik dat vriendelijk aangezicht wel mag zien lichten. En waar ik de woorden Gods wel mag horen en verstaan. Beter dan drie volle jaren zonder de bemoeienissen des Heren. En dan maakt hij nog een tegenstelling. Dan zegt hij, koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Dat huis heeft een fundament, dat staat wel. Die tenten zijn niet meer dan tenten. Die staan maar op los zand en die liggen zo tegen de vlakte. Hoe mooi ze ook lijken en hoe stevig ze ook lijken, maar er is zoveel bedrog in die tenten. Er is zo weinig houvast en zo weinig dat wat geeft. Als het erop aankomt is het helemaal nutteloos en geeft het helemaal niets. En wat bedoelt hij dan met die ene dag in Gods huis aan de dorpel in dat huis? En met dit lange wonen in de tenten der goddeloosheid? Wel, het woord zegt het al is het misschien nog niet eens zo makkelijk te verstaan. Dat aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen. De berijming heeft ons op het spoor van de dorpelwachter gezet. Maar u vindt dat niet in de onberijmde tekst, nietwaar? Daar staat, ik verkoos liever aan de dorpel te wezen. Is dat dan wat anders? Ik denk het wel. Verkiest hij nu een dorpelwachter te zijn? Die kom je tegen in het Oude Testament. Een bepaalde klasse van de Levieten was door de Heere aangewezen om dorpelwachter te zijn. Dat was een eervol beroep. Dat waren de mensen die de deuren van de tempel moesten openen en die de deuren van de tempel moesten sluiten. Dat waren, als ik het nou eens zo mag zeggen, dat waren mensen die door de Heere gebruikt werden om anderen binnen te laten. Om anderen welkom te heten. Wil de dichter dat zijn, het zou geen wonder wezen als hij dat begeert te wezen. Want hij heeft in vers 5 al gezegd, ik wees daar zo pas alweer op, dat hij diegene wel gelukzalig acht die in Gods huis wonen. Nou, daar waren ook de dorpelwachters bij. Die waren daar altijd bezig, die vonden daar hun werk. En dat waren mensen die, ja, zeker een eervolle taak hadden om anderen de deur door te laten, de deur voor hen open te houden, de deur naar Gods huis. Dominees mogen dat ook doen. Ouderlingen mogen dat ook doen. Maar iedereen die in het woord werkt, of hij dat nu in het ambt doet, of dat hij dat nu thuis doet, of dat hij dat nu op school doet, of dat hij dat nu tegenover zijn buren doet. Iedereen die het woord mag verkondigen, mag eigenlijk anderen nodigen, anderen op de Heere wijzen, anderen op de deur wijzen, anderen zeggen dat de deur open staat en dat de Heere zondaren welkom heet, anderen aansporen om tot de Heere te gaan en tot hem te vluchten en bij hem te schuilen. Dat is een eervolle taak, begeert de dichter dat te doen. Ik zei, het zou geen wonder zijn. Ik acht het ook niet onmogelijk dat dat eveneens in zijn ziel geleefd heeft. Maar wat hij hardop zegt, is toch nog weer wat anders. Want hij heeft het niet, in zijn woorden althans, niet over een dorpelwachter. Laten wij dat zomaar blijven zingen. Want die gedachte is ook juist en dat is ook een begerenswaardig goed. Maar wat hij hardop zegt en wat in de onberijmde tekst staat, dat heeft niet zozeer met dat werk van een dorpelwachter te maken. Maar laat ik dat u, ik weet niet of dat een Hollands woord is, maar we begrijpen het in het verband van de prediking wel. Laat ik dat dan eens mogen noemen. Hij verkiest te drempelen. Wat ik daarmee bedoel? Wel, dat is wat die tollenaar deed. Die tollenaar, u kent hem wel uit de gelijkenis, die bij de drempel bleef staan, omdat hij zich niet waardig achtte verder te komen. Drempelen, dat deed ook de Samaritaanse vrouw. Dat deed ook de bloedvloeiende vrouw. En dat doen al die mensen die niet zo hoog kunnen vliegen. En u herinnert u dat wel, deze dichter kon ook niet zo hoog vliegen. Die vergeleek zich niet voor niets met een mus en met een zwaluw. Hij is er ook zo een, die niet zo ver kan komen en die niet zo hoog kan reiken. Soms wel, oh ja, soms mag hij over alle bezwaren heen zien. Soms verlicht de geest zijn ogen en dan kan hij ver gezichten zien. Maar anders is het vaak weer beneveld en verduisterd. Het is echt een mens. Een mens in zijn afhankelijkheid, een mens vaak ook in zijn onwaardigheid. En daarom is hij er al tevreden mee als hij aan de drempel mag verkeren. Dat is eigenlijk nog meer dan dorpelwachter zijn, wist u dat? Een dorpelwachter, dat was iemand die de deur opendeed en die anderen binnenliet. Maar deze man die daar drempelt, wacht totdat hij zelf binnengeleid mag worden. Drempelen, dat is aan de deur vertoeven en daar wachten totdat God hem binnenlaat. Drempelen, dat is de laagste plaats innemen. En niet vooruitlopen en niet vooruitgrijpen. Maar wachten, wacht op de Heer. God vruchtenschaar houdt moed. Maar degene die echt drempelt, die heeft de keus gemaakt. Hier blijf ik. Zoals de Canaanese vrouw de keus gemaakt had. Hier blijf ik. En als Jezus haar afwijst en niet binnenlaat, En als Jezus tegen haar zegt, het is niet betamelijk om het brood der kinderkens te nemen en het de hondekens voor te werpen, blijft ze toch bij hem, aan die drempel, totdat hij haar binnenlaat. Drempelen, dat deed Jacob, die zei, hier blijf ik, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En als die drempelaar daar dan nu moet sterven, aan die drempel, wel dan sterft hij daar, maar hij gaat niet weg. Dan blijft hij daar, want niets is er waar hij in kan rusten. Niets is er waar hij bevrediging in kan zoeken en kan vinden. Het kan niet meer. Maar die tenten dan, die tenten der goddeloosheid, hebben die dan voor hem alle bekoring verloren? Vroeger dacht hij daar toch zeker wel anders over. Ja, misschien wel. Misschien ook niet. Misschien heeft hij er nog nooit bepaald zo'n zin in gehad in die tenten der goddeloosheid. Ik zeg misschien wel eens zin in gehad, maar de durf niet gehad. Omdat zijn geweten hem altijd maar waarschuwde. Omdat dat geweten dat door een godsdienstige en godzalige opvoeding mede gevormd werd. Een geweten waar de Heilige Geest beslag op gelegd heeft. Hem eigenlijk nooit toestond om voluit te genieten in de tenten der goddeloosheid. En dan ging hij er wel eens kijken. Maar hij kwam er altijd weer met een kloppend hart vandaan. Zo kan het ook geweest zijn. Zulke mensen, zulke jonge mensen. Mensen zijn er ook nog. Misschien was hij nooit ontspannen in het genieten daar. Misschien ook wel. Misschien heeft hij daar zijn leven een tijd lang aangegeven. Maar God heeft hem eruit gehaald en is hem te sterk geworden. Nu in ieder geval wil hij er niet meer komen. Hij wil er niet meer mee te maken hebben. Hoe mooi het ook lijkt. En hoe aanlokkelijk de goddeloosheid en de zonde en het afwijken van de Heere ook wordt voorgesteld. En hoe aantrekkelijk de altijd doorgaande verleiding van de stem van de verleider ons probeert wijs te maken dat we als God zullen zijn enzovoort enzovoort. Hij heeft een goede keus gedaan en dat ligt nu achter hem, de tenten der goddeloosheid. Daar heeft hij geen behagen meer in. U ook niet. Hebt u ook die goede keus gedaan? U hebt natuurlijk al begrepen, dat gaat hier voluit over kiezen. Hij zegt het ook, ik verkoos liever. Hebt u ook de goede keus gedaan? Die andere keus, die hebben we al eerder gedaan natuurlijk. Met die keus in het hart kwamen we al op de wereld. Met die keus voor de zonde en tegen God. Met die keuze om de zonde te dienen en niet God te dienen. Volhardt u nog altijd bij die keus? Gaat uw hart altijd nog uit naar die tenten? Wat dat dan voor tenten ook mogen zijn. Jongelui, wat voor tenten komen jullie? Wat voor tenten komen jullie? Zaterdagsavonds. Of op andere tijden wellicht. Of hebt u misschien uw huiskamer tot zo'n tent gemaakt door er van alles binnen te laten? Kun je daar nou echt tevreden mee zijn? Vult dat echt uw hart? Is dat nu alles wat we zoeken? Wat laat dat dan na? Misschien zijn er wel die met een kloppend hart naar die tenten gaan. Een geweten waarschuwt hen. O, luister dan alsjeblieft naar dat geweten. En geloof niet die leugengeest die vandaag rondgaat, dat je door allerlei godsdienstige vooringenomenheden in je vrijheid en in je ontplooiing, in je zelfontplooiing belemmerd wordt. Geloof liever het woord van God. En dat woord van God waarschuwt ons voor de paden der zonde en der ongerechtigheid. En de Heere zegt in zijn woord dat het einde daarvan de dood is. Tel het trouwens maar eens op wat die tenten der goddeloosheid nou echt bieden. Wat je er nou aan overhoudt. Wat je nou in je handen meekrijgt.
wat ze voor je doen als je sterven gaat en als je God gaat ontmoeten. En wat al die goddeloosheid die in zoveel huiskamers binnengeloodst is, nalaat en uitwerkt. Wat doen die tenten voor een mens? We worden door de Heere gedrongen, niet gedwongen, maar wel gedrongen. Als hij in zijn woord ook nu weer en keer op keer ons het leven en de dood voorstelt, dan zegt de Heere erbij, kies dan toch het leven, opdat geleefd gij en uw zaad. Dan is de dienst des Heeren waarlijk een dienst met vergenoeging. En dan is de godzaligheid waarlijk tot alle dingen nut, hebbende een belofte voor dit en voor het toekomende leven. En dan is de dienst des Heeren een liefdedienst waar diegenen die daarin staan mogen nooit verdriet van krijgen. Kies dan het leven. Hebt u die keus mogen doen? Is datgene wat de Heere biedt en wat de voorhoven des Heeren te zien en te beleven geven voor u alles geworden? Was dat bij u ook de drijfveer om avondmaal te vieren? Om daar de Heeren te ontmoeten? Echt vanuit die gedachte, één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Is dat zo? Dan hebt u ook niks meer te doen met die tenten der goddeloosheid, is het wel? Dan kun je niet van de tafel des Heeren eten en dan morgen of overmorgen weer van de tafel der duivelen mee eten. En iegelijk die de naam des Heeren noemt, sta af van ongerechtigheid, dan moet er een breuk zijn. Dan moet er een keus zijn die consequenties heeft. Dan heeft de wereld voor u niets meer, zoek het er dan ook nooit meer. Is uw levensgang, avondmaalganger, is uw levensgang in overeenstemming met uw avondmaalsgang? Kloppen die twee bij elkaar? Hebt u de goede keus mogen doen? Dat u dat echt misschien met andere woorden, maar dan toch zakelijk hetzelfde tot de Heere hebt mogen zeggen en het ook wel eens hebt mogen beleiden en het ook wel eens hebt mogen uitzingen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Is de dienst des Heeren u echt van waarde geworden, van alles overstijgende waarde? Ja, waar was u dan vanmorgen? Waarom was u dan niet aan de tafel? Zegt ons afblijven dan eigenlijk niet heel wat anders dan wat de dichter zei? Klopt dat? Is het dan goed en kunnen we het dan tegenover de Heere verantwoorden als hij die keus in onze ziel gelegd heeft? En als we dat echt terugziende op de daden des Heere mogen weten, als hij ons dan door die genade Gods gewonnen en ingewonnen heeft, is het dan te verantwoorden als wij met ons afblijven uitspreken dat het niet zo is? Maar u zegt, is het dan voldoende als een mens maar een drempelaar is, aan de dorpel verkeerd? Hebben zij dan gelijk die zeggen dat het er maar op aankomt, al dat een mens wedergeboren is en dat de eerste kenmerken van het nieuwe leven maar vertoond worden en dat, ja, dat verdere, dat we daar toch eigenlijk maar niet al te zeer naar moeten staan, want dat is toch maar voor een enkele uitzondering weggelegd. Gaat het dan niet om binnen te komen? Gaat het er dan niet om dat wij hem kennen die daar in dat offer voorgesteld wordt? Gaat het er dan niet om dat wij hem omhelzen? Op die drempel staan, dat is rijk, en de dingen van een afstand zien, dat is rijk, maar het is toch rijker om de hand op de kop van het offerdier te leggen en de schuld over te dragen en te horen dat de Heere zegt, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Het is toch naar de schrift om te staan naar de klare en heldere en duidelijke geloofskennis van hem die in het woord van God als de zaligmaker van zondaren wordt voorgesteld. Ja, daar gaat het om. De dichter zegt ook niet dat dat alles is wat hij begeert, daar aan die drempel te staan. Want ik zei al, iemand aan de drempel heeft één hartstocht, één heilig begeren. Hij wacht daar totdat de Heere hem binnenlaat. Totdat de Heere hem meer gaat laten zien. Totdat de Heere hem rijker en dieper en verder gaat onderwijzen. En de Heere zegt niet tegen mensen die het waarlijk om hem te doen is: blijf jij maar aan de drempel staan. Als die moordenaar aan het kruis, uit de nood van zijn leven schuld beleidend, de Heere Jezus vraagt: Heere, gedenk mijner, als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan zegt de Heere Jezus niet tegen hem: blijft u maar bij de dorpel. Maar dan zegt hij: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Over de drempel heen. Zelfs over de eeuwigheidsdrempel heen. Om daar te smaken, te proeven, te genieten. Al de schatten uit de verdienstevolheid van de Heere Jezus Christus. Daar gaat het, die drempelaar, ten slotte om. Maar in zijn bescheidenheid en in de beleving van zijn onwaardigheid spreekt hij het voor de Heere uit: Heere, al zou ik daar niet komen, en al zou u mij hier op deze drempel laten staan, dan verkies ik nog vanuit de verte te aanschouwen dat gij goedertieren zijt. En ik blijf hopen op het moment dat u me bij de hand neemt en binnenleidt. Dat is me meer waard, veel meer waard dan al de schatten van Egypte en dan al de genietingen der zonde in de tenten der goddeloosheid. Ik hoop dat u het hem nazegt. En dan zijn verwachting. Ik ga niet weer in op de woorden in het begin van vers 12, omdat we daar vanmorgen ook bij stilstonden, want God de Heer is een zon en schild. Maar staande nog op die drempel, straks moet hij zijn rug naar het heiligdom keren, straks moet hij van de tempelberg afdalen, straks moet hij weer op reis. En dan ziet hij vooruit naar de toekomst, als hij weer in zijn eigen woonplaats zal zijn. Hoe dan? Dan hoopt hij op God. Dan is zijn verwachting van de Heere zijn God. Genade geeft de Heere immers. En eer geeft de Heere immers. En het goede geeft de Heere immers. Genade. Hij heeft het geleerd daar in het heiligdom. Daar moet hij het van hebben. Genade is het enige wat een mens eigenlijk nodig heeft. Wist u dat? Mijn genade is u genoeg. Wij hebben veel te veel nodig, althans we denken dat we zoveel dingen nodig hebben, als we het eens mochten leren, dat Gods genade echt genoeg is. Het is ook zo. En genade, hoe krijg je die? Kun je die kopen? Nee, die is niet te koop. Genade geeft God. En voor wie is dat dan? Genade. Niet voor waardigen. Niet voor mensen die nog wat hebben. Niet voor mensen die nog wat van zichzelf denken. Genade is nou typisch iets voor verlorenen. Voor vijanden. Voor kinderen des toorns. Wat is genade? Dat God zich over zo'n vijand heen buigt. Over zo'n verlorene. Dat hij in zijn nederbuigende goedheid tot zo'n mens komt. Wat is genade? Duidelijkste voorgesteld daarin dat God hem, die geen zonde gekend of gedaan heeft, zonde voor ons gemaakt heeft. Genade voor wie? Voor gevangenen. En voor niet mensen die onschuldig gevangen zitten. Maar voor mensen die hun straf moeten uitzitten omdat ze veroordeeld zijn. Nog sterker. Genade is voor mensen die in de dodencel zitten. Wachtend op het uur van hun niet alleen veroordeling, want dat heeft al plaatsgevonden. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar de voltrekking van hun oordeel. die wachten op het moment van de terechtstelling. Genade is voor mensen die geen enkele verwachting meer hebben. Die aangeklaagd worden door de wet. Die een geweten hebben dat hen ook beschuldigt. Die geen enkele getuige kunnen oproepen die ontlastend materiaal te berde kan brengen. Genade is voor mensen die je de mond gestopt kregen. Die beseffen dat ze vanwege hun afmakingen en hun ongerechtigheden verdoemelijk zijn voor God. Genade. God ontfermt zich over zulken. God laat zich met zulken in. En dan heeft die dichter kennelijk toch hetzelfde beleefd als wat David in de 130ste psalm doorleefde en onder woorden bracht. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zou bestaan? Ziet u, daar hebt u die veroordeelde. Daar hebt u die mens die niets meer heeft. Wie zou bestaan? Heere, ik moet omkomen als gij in het recht gaat treden. En als gij naar de maatstaven van uw recht mijn zonde gaat bezoeken en mijn ongerechtigheden gaat bestraffen. Maar hij heeft ook het gunstrijke aangezicht Gods tot zich gewend gezien. Bij u is vergeving. Hij heeft het daar in beginsel ondervonden. En dat is zijn hoop ook op de terugreis. Dat is zijn verwachting ook als hij straks weer in zijn woonplaats zit. En geroepen wordt tot allerlei werk en allerlei arbeid. Maar bij de Heere is vergeving. De Heere zal genade geven aan onwaardigen. En dat mag hij als een lied in zijn ziel meenemen onderweg. En dat is een troost. Ook als de dagen van druk gaan komen. En als hij weer met een geweten in aanraking komt dat hem opnieuw beschuldigt. En als hij zichzelf opnieuw als een schuldige bij God moet aanklagen. Het zou hopeloos moeten worden, jazeker. Maar niet zolang de Heere genade geeft. Laat dat dan zijn verwachting zijn. Daar mag hij zich in nood en dood aan vastgrijpen. Aan de genade Gods. En waar loopt de genade op uit? De Heere geeft ook eer. U zegt dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Genade kan ik nog begrijpen. Dat is voor onwaardigen. Maar eer, daar moet je toch wat voor gedaan hebben, nietwaar? Je krijgt van de koningin toch niet zomaar een lintje. Dan moet er toch wat gepresteerd zijn. Dan moet je toch het een en ander hebben gedaan in je leven. En als een beloning krijg je dan zo'n onderscheiding. Hebben we bij God dan ook waardigheid? Hebben we wat gepresteerd? Is het dan toch zo dat de Heere zoekt naar waardigheid en naar verdiensten bij de zijnen? En wil je het dan, als hij het ontdekt, belonen? Het gaat God niet om verdiensten. Het ging hem om de verdiensten van die ene. Zijn gezalfde koning, waar de dichter een beroep op deed. Het gaat bij God niet om verdiensten van de kant van deze dichter. En niet van de kant van wie dan ook van Gods kinderen. Hij doet het immers allemaal om niet. En als hij nou zo'n zondaar ontvangt, stel u dat eens voor. En ik hoop dat u dat uit eigen belevingen u ook in herinnering kunt roepen en u zo kunt voorstellen. Als hij een zondaar ontvangt, die boetvaardig tot hem vlucht. En als hij genade gaat bewijzen, wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt zo'n ziel gered, zegt u, dat is waar. En dan wordt zo'n hart vertroost, dat is ook waar. En dan wordt schuld vergeven en dan gaat dat woord spreken en noem maar op al die dingen, dat is waar. Maar komt er dan ook niet iets van de heerlijkheid Gods op zo'n zondaar te liggen? Is het geen eer voor een bedelaar om aan tafel bij de koningin te mogen worden genodigd? Het is zo'n eer dat het op aarde nooit gebeurt. Maar dat doet God. Bedelaars nodigt hij bij zich aan tafel. David nodigde die kreupele Mefiboset bij zich aan tafel. Legde God daar eer mee in? Nu niet naar aardse maatstaven gerekend. Maar Mefiboset kreeg wel eer. Juist de nederbuigende goedheid van de koning. Juist het gunstbetoon van de koning. Deed op Mefiboset iets van de koninklijke heerlijkheid afstralen. Heeft de Heer Jezus het ons niet verteld in de gelijkenis van de verloren zoon? Wat gebeurt er als die thuis komt? Dan wordt hij welkom geheten. Dan wordt hij ontvangen door zijn vader. Die drukt hem aan zijn hart. En dan? Neemt hij hem dan mee naar binnen en gaan ze dan samen praten en blijft de jongen dan in zijn vuile kleren zitten? Nee, dan wordt het feestmaal gehouden. Dan wordt het gemeste kalf geslacht. Dan gaat de vader uit zijn rijkdommen uitdelen. En dan straalt de genade van die vader over op die jongen, die verloren zondaar. Die zijn vader op het hart getrapt had en die hem beledigd en gekrenkt en zoveel smarten aangedaan had. Maar de heerlijkheid van die vader in zijn rijke schuldvergevende goedheid straalt over op die jongen. En hij deelt in de heerlijkheid van het huis. Zonder enige verdienste zijnerzijds. En dat is proeven dat de Heere goed is. Genade voor schuldigen. Maar hij richt ze ook op uit het slijk. En hij doet ze ook zitten naast prinsen en wereldgroten. En zo gaat dat geredde leven in beginsel al in de heerlijkheid delen. Dat is niet pas straks in de hemel zo. Dat zal in de hemel volmaakt zijn. Maar dat wordt hier op aarde in beginsel ook al ontvangen. Paulus schrijft aan de Romeinen, die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. De glans van de Heere en van zijn gunstigheid straalt van hen af. Ze krijgen uitzicht op een kroon. Die ze dan trots gaan dragen, zeker. Als het fariseërs waren wel. Maar de Heere weet ze ootmoedig en klein te houden. En daarom lezen we dat ze die kroon weer aan zijn voeten leggen. Gij zijt waardig. Dan wijzen ze de eer af. Althans de eer alsof zij die verdiend hebben en waardig zijn. En toch verheerlijkt God hen met de heerlijkheid die Hij die Christus bij de Vader had. En dan geeft de Heere ook nog het goede. Dan geeft Hij het goede. Wat is dat? Ik weet het niet wat het goede is. Daar heeft de Heere andere normen en maatstaven voor dan dat wij hebben. Wij denken bij het goede aan voorspoed en aan uitreddingen en aan allerlei weldaden waardoor ons leven gemakkelijk wordt en waardoor de tegenspoeden die er zijn zo gauw mogelijk weer verdwijnen en waardoor de ziekte die er is weer verdwijnt en waardoor ons leven inderdaad, ik zei het al, gemakkelijk en voorspoedig gaat. Dat denken wij bij het goede. God kan dat heel anders berekend hebben. In het leven van Gods kinderen is het goede wonder boven wonder vaak datgene wat wij kwaad noemen. Ik bedoel kwaad in de zin van tegenspoed en beproevingen. Als God er maar in meekomt. En als de Heere er maar gebruik van maakt. Het goede zal de Heere geven aan hen die in oprechtheid wandelen. En dat goede, daar horen ook bij veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vromen lot. Dat hoort er ook bij. Het komt uit de goede hand Gods. En dan zegt de apostel, daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, dat hoort ook bij het goede, die zeer haast voorbij gaat, en dat die zeer haast voorbij gaat, hoort ook bij het goede. Werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der eerlijkheid. Terwijl we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk en meer niet. En de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Hij zal het goede niet onthouden. Degene die in oprechtheid wandelen, want alle dingen moeten medewerken ten goede. En die lichte last die zeer haast voorbij gaat, waar we hier overigens nog wel eens onderzuchten en onderdenken te bezwijken in momenten van moedeloosheid en ik moet misschien wel zeggen ongelovigheid. Die lichte last is door God bedoeld om een goede uitwerking te hebben. Bindt het ons aan hem? Bindt het ons bij vernieuwing aan de troon van zijn genade? En zo laat zijn tempelgang heel wat na. Zo gaat hij naar huis met de verwachting in zijn ziel. De Heere geeft het goede. De Heere geeft eer. De Heere geeft genade. Ja, wat laat het na? Wat nemen we ervan mee? Wat blijft ons bij? Wat nemen we ook van de avondmaalsviering mee? Bij sommige mensen krijg je de indruk dat ze er eigenlijk nooit wat van meenemen. En er verandert ook echt niks in hun leven. Hebt u alleen maar een avondmaalsgang? Bent u dan wel oprecht? Is er geen vervolg? Avondmaal vieren zonder bekering, zonder verwachting ook daarna, is dat wel oprecht? Kan dat? Maar als het om oprechten gaat, oprecht gemaakten zeg ik dan maar liever. Als het gaat om mensen bij wie de Heere zelf de oprechtheid in de ziel gelegd heeft. En die met zichzelf ondersteboven gingen. En die het niet van een ander of van zichzelf moeten weten dat ze erbij horen. Maar die het van de Heere begeren te weten. De oprechten, als we tot de oprechten horen. Ach, dan kun je ervan op aan. Want je kunt van God op God aan dat hij genade, eer en het goede zal geven. En wat is dan oprechtheid? Oprechtheid is daar waar de godsvrucht geen praat, maar daad is. Ik denk dat je het zo wel gezegd hebt. Oprechtheid is daar waar de godsvrucht geen praat, maar daad is. En dan tenslotte het laatste vers. Zijn vertrouwen. Zijn vertrouwen. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En daar ziet hij nou helemaal van zichzelf af. Nog één keer zegt hij het. Daar is hij eigenlijk weer bezig met de zelfveroordeling. Net als ik noemde haar al die Canaanese. Ja, heren, zei ze. En ze hield toch vol. Ja, heer, u hebt gelijk. Ik kan nergens op rekenen. Ik ben maar een hond. En het brood is voor de kinderen en niet voor de hondekens. Maar de hondekens eten toch van de kruimels. Ze stemt het toe dat ze geen rechten heeft. En toch schaadt dat haar vertrouwen in de Heer Jezus niet. Integendeel, wel, zo zegt de dichter, wel gelukzalig degene die op de Heere vertrouwen. Herinnert u het zich nog? Ik kom daar toch nog een keer op terug. Vers 5, daar had hij het ook over mensen die wel gelukzalig zijn. Dat waren de priesters. De levieten die in Gods huis wonen, zij waren er tenminste altijd. Wat een vreugde moet dat in de ziel geven om altijd daar de wonderen van Gods vergevende genade te mogen aanschouwen. En altijd weer te mogen zien hoe God zelf het offer op het altaar geeft. Ja, dat is voor hem een welgelukzalig volk. En dat houdt hij nog vol, natuurlijk. Maar hij woont daar niet. Hij woont daar niet. Voor hem is dat niet weggelegd. Gaat hij dan toch als een armzalig mens naar huis? En gaan al die anderen die uit alle streken van Israël kwamen, niet als welgelukzaligen, maar als armzaligen naar huis? Waar hij ook woont, zo heeft hij het nu geleerd. Toen hij er nog niet was, Toen keek hij met jaloersheid naar die priesters en die levieten. En als hij aan hen dacht, zei hij, Heer, ik zou er eigenlijk ook wel een van willen zijn. En nu hij naar huis gaat, nu is hij tevreden met God. En met zijn lot. En met zijn plaats. En waar hij ook wonen mag. Hij weet nu één ding. Niet alleen zij die in Gods huis wonen zijn wel gelukzalig. Maar allen die op de Heere vertrouwen zijn wel gelukzalig. En dan kun je als het erop aankomt nog beter ergens achteraf in Zebulon wonen. Als je op de Heere vertrouwt. Dan dat je daar altijd in de tempel bent en je kent dat geheim niet. Dan kun je nog beter een onbetekenend kerkgangertje zijn die helemaal niet meetelt en die bij de mensen misschien helemaal niet bekend is, dan dat je een dominee bent met een klinkende naam en met een reputatie. Als je als eenvoudige kerkganger weet wat dat is om op de Heere te vertrouwen. Dat heeft hij geleerd. Kende hij dat van tevoren niet? Ik weet het niet. Hier eindigt hij er in ieder geval mee. Wat is dat dan op de Heere vertrouwen? Is dat makkelijk? Makkelijk gezegd, ja. Maar makkelijk gedaan? Het lijkt zo eenvoudig, nietwaar? Maar probeer het eens. En dan moeten we niet meer over makkelijk of moeilijk praten. Maar als we het proberen op de Heere te vertrouwen, dan zeggen we niet, oh, dat is zo moeilijk. Maar dan zeggen we, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En waarom? Omdat je een ongelovig hart hebt. Ook als je in de tempel geweest bent. Oh ja, wat de Heer dan ook aan genade gedaan heeft en bewezen heeft. Dat betekent nog niet dat je hart nu altijd bereid is om te geloven. Als het gaat, dan gaat het. En dan gaat het ook makkelijk. Maar als je het weer doen moet en zelf doen moet, in eigen kracht doen moet, dan moet je niet zeggen dat het zo moeilijk is, maar dan is het een onmogelijkheid. En dan kunnen de mensen wel eens tegen je zeggen, nou moet je vertrouwen. Ja, ja. Nou moet je vertrouwen. Ik denk dat die dat zeggen die er het minste van begrijpen. Moet het dan niet? Het moet wel. En er is ook geen andere weg. En dat weet de ziel in zijn nood ook wel. En dat weten we ook wel als we het doorleven. Dat we bij onszelf niets meer vinden en niets meer kunnen vinden ook. Dat weten we ook wel dat er maar één weg is. En dat er maar één bron van zaligheid is. En dat er maar één helper in de nood is. Maar hoe kan ik God aannemen? Ik moet eerst aangenomen worden. Hoe kan ik op hem steunen? Ik moet gedragen worden. Hoe kan ik in hem rusten? Hij moet mezelf brengen op de plaats waar ik niet komen kan, leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Zo bidt een dichter. Vertrouwen op God, Heere. Ik wil niet anders. Maar leert u het me. Brengt u me op die rots waar ik vast kan staan. Waar ik steunen kan. En dan zegt de ervaring van het geloof me. Als God het geeft, dan is het onmogelijk om niet te vertrouwen. Als God het geeft in de beoefening, als zijn woord zo met kracht op mijn hart weegt, als zijn dierbare getuigenis door de geest zo aan mijn ziel wordt toegepast, dan kan ik niet meer ongelovig zijn. Het gaat of het gaat niet, gemeente. Maar als God het nu leren wil, zouden we dan wanhopen? Als God het aan ellendigen en aan armen schenken wil, zouden we dan wanhopen? Het is toch de enige weg. De Heere weet wel wat ze nodig hebben. Hij stuurt ze uit Jeruzalem weer naar de plek waar hij ze gesteld heeft. Je zou ook kunnen zeggen, en zo spreekt het woord des Heeren ook over de gang die Gods kinderen door dit leven maken. Ik zal ze voeren in de woestijn. Als het hier het paradijs al was, dan hoefden we ook niet eens meer te vertrouwen. Want dan mochten we wandelen in geloof, in aanschouwen. Maar dat is zo nog niet. En als God het dan als regel ingezet heeft voor al zijn pelgrims, ook na de avondmaal zondag en na de tempelgang en na de aanschouwing van zijn vriendelijk aangezicht, dat ze toch weer in geloof verder moeten, dan is hij de werkmeester van het geloof ook te gewilligen om ze de geloofswerkzaamheden weer te geven. Wacht dan op de Heere. Wacht en hij zal uw hart versterken. En laat dat nu het kenmerk mogen zijn van alle die in oprechtheid wandelen. Op de Heere vertrouwen. Om het dan ook te beleven. Wat de dichter hier zegt. Welgelukzalig. Zalig. Gelukzalig. En dan nog een keer verder. Welgelukzalig. Dat is het einde. Zaliger kan niet. In de hemel. Ja, maar er is het geen andere zaligheid, weet u. Daar is het precies dezelfde zaligheid als de zaligheid die hier op aarde gesmaakt en beleefd wordt. Niets anders in wezen, wel in maat en in trap, maar hier op aarde. En dan is het al de voorsmaak van de hemel. Het is mij goed nabij God te wezen. Ik stel al mijn betrouwen op de Heere, Heere. Dan is het al iets van de hemel. De voorsmaak ervan. Dicht bij God. En God in Christus dicht bij het hart. En de wondere genade. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Vloeit wel eens in de ziel af. Als een wondere belevenis. Van wat God in Christus allemaal te schenken geeft. En het heimwee wordt sterker. Het verlangen wordt levendiger om daar te zijn waar God eens alle tranen van de ogen zal afwissen. En waar al de eerste dingen zullen voorbij gegaan zijn. Om dan te mogen beleven dat het ook niet meer nodig is om op de Heere te vertrouwen in het strijdperk van het leven. Als dan geloven over mag gaan in aanschouwen. En als we hem mogen zien. Gelijk hij is. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Met dankzegging. Heren, we zien nogmaals op tot u. We danken u ervoor dat u ons onderwijs wilde geven. Dat u ons de dichter een ogenblik in het hart hebt laten kijken. En dat u hebt laten zien wat u daar gewerkt hebt. Zijn keus,
Zijn verwachting, zijn vertrouwen, het was niet van hem, het was van u. En hij mocht ervan spreken, hij mocht eruit spreken en het ons voorhouden, tot jaloersheid verwekken. Mag dat zo ook wezen, heren. U hebt de weg gewezen aan alle die hun oprechtheid begeren te wandelen. Aan alle die uw naam vrezen. De weg vanuit de keuze, vanuit de verwachting en in het vertrouwen. U hebt ook de weg gewezen aan hen die u niet kennen. Heren, de weg die naar het verderf voert. De tenten der goddeloosheid, de duizend dagen elders. Maar ze brengen geen baat, ze brengen geen heil, ze verlossen geen ziel. Ze vergeven geen zonde, ze gaan niet mee op de laatste reis. Maar u bent de genadige en de getrouwe en de barmhartige. En uw dienst is een liefdedienst, Heere, geeft dat velen innerlijk overreed worden om u de Heere te zoeken, terwijl gij nog te vinden zijt. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Vergeef ons onze zonden, de zonden van deze dag, de zonden in de heilige dingen, de zonden in de prediking van het woord en in het luisteren daarnaar, de zonden ook mogelijk in de avondmaalsgang of in het niet aangaan, in het onrechtmatig grijpen naar de dingen die ons te hoog en te wonderlijk zijn, maar ook in het niet gebruiken van de middelen die gij hebt ingezet tot onderhouding van het leven dat uw hand heeft gewrocht. Heere, breng ons allen op de plaats waar we zijn moeten en geef ons deze beleving, deze ondervinding van de dichter, opdat we zo van deze zondag af verder mogen gaan op de weg die gij ons wijst en waarin gij wil leiden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 26, het 8e en het 12e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel en nu stap ik rustig aan. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.